Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u luisteren naar een tweede aflevering over de Eucharistie, gebracht door eerwaarde heer Edward Janssens, rector van het heiligdom van Priesterpoppen te Moerzeke.
Beste luisteraars, na het levensverhaal besproken te hebben van de zalige Carlo Acutis, zalig verklaard op 10 oktober 2020 in Assisi, na dat levensverhaal gebracht te hebben van die jonge man die voor de Eucharistie leefde, die zei: de Eucharistie is mijn autostrade naar de hemel. Een jongeman van deze tijd. Willen we nu een andere figuur bespreken, die wat verder in de tijd van ons afstaat, maar die ook op een heel bijzondere manier betrokken was bij de Eucharistie, natuurlijk volgens de gebruiken van zijn tijd. Want de figuur die ik nu ga bespreken komt inderdaad uit een andere tijd. Vader Doyle, William Joseph Gabriel Doyle, was een Ier. En op 18-jarige leeftijd is hij binnengetreden bij de Jezuïeten in Ierland. En hij is Jezuïet geworden, maar hij stamt dus uit een andere tijd, een andere eeuw zelfs. Hij is geboren op 3 maart 1873 te Dalkey, dat is dichtbij Dublin in Ierland. En hij zou sterven op 16 augustus van het jaar 1917. En meer bepaald als legeralmozenier bij het Britse leger in Ypres. Vader Doyle, zoals hij genoemd werd, was een bijzonder figuur. Omdat hij als jezuïet grootgekomen was in die spiritualiteit van de heilige Ignatius en die naast een zeer grote soepelheid ook een werkelijke vorming van het karakter van de jezuïet heeft tot zich genomen. Een van zijn motto's was: overwin uzelf beter. Dus karaktervorming was voor hem zo belangrijk. En in Ierland is hij jezuïet geworden na een heel stevige opleiding, zoals dat gebruikelijk is bij de jezuïeten, en heeft hij vooral naam gemaakt in het begin van de 20e eeuw als predikant, als missiepredikant. Het gebruik om grote missies te organiseren in bepaalde parochies of bepaalde streken is een gebruik dat nu uitgestorven is, maar dat heel veel goed heeft gedaan voor de kerk en voor de parochianen, voor de gelovigen. Dat bestond erin dat men gedurende 5, 6 of 7 of 8 dagen met een groep predikers, met een groep priesters, in casu jezuïeten, maar ook redentoristen, hielden missies, om dan werkelijk heel dat christelijk leven aan te pakken gedurende die missie en de mensen zo nodig terug te brengen op het rechte pad. En dat was vader Doyle zijn grote roeping, naast begeleiden van personen, geestelijke begeleiding geven, naast het prediken van retraites, was zijn grote opgave dus in Ierland, in verschillende streken, die missie te preken. En daarbij was hij ervan overtuigd dat hij de eerste was die bekeerd moest worden. Niet zogezegd de parochianen of de gelovigen van die parochie, maar hij in de eerste plaats moest bekeerd worden. Zo legde hij altijd de klemtoon. En er was geen goed resultaat van de missie mogelijk zonder stevige offers te brengen. Vandaar dat hij als pater, als jezuïet, een hele groot belang hechtte aan de verstervingen. En verstervingen die voor hem de basis waren voor het lukken van een missie in een bepaalde streek of parochie. Hij heeft zich daar helemaal aan gegeven, aan dat bijzonder werk, zijn correspondentie als geestelijk leidsman van vele personen, is bewaard gebleven, een groot deel toch, als ook heel veel brieven die hij schreef aan zijn vader. Maar dus, de man zijn leven zou heel veranderen wanneer de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Het leven van vele mensen is bijzonder veranderd bij het uitbreken van deze Eerste Wereldoorlog. Maar vader Doyle, William Doyle, gaf zich onmiddellijk op om te dienst te doen in het Britse leger als legeramozenier. En hij vatte dat op als een soort martelaarschap. Iets in zich had gezegd, je gaat naar het leger en je zult daar vallen. Je zult daar als martelaar vallen, je zult daar sneuvelen, je zult daar gedood worden. Voor hem was dat een bijzonder angstaanjagende gebeurtenis. Hij was er niet zo op uit om zomaar te sterven en als martelaar te sterven, ook al verlangde hij in zijn hart zich helemaal te geven aan God en aan de mensen. Het was niet bijzonder zijn roeping om dus werkelijk te sneuvelen op het slagveld, wat wel degelijk met hem is gebeurd. Maar vader William Doyle moet enkele jaren wachten wanneer hij door zijn provinciaal naar het Britse leger wordt gestuurd. Het is pas in 1916 dat hij zijn aanvraag kan waarmaken en dat hij de toelating krijgt van zijn provinciaal om zich bij het leger aan te melden als almozenier. U moet goed weten, Ierland maakte in de periode voor de Eerste Wereldoorlog nog helemaal deel uit van Engeland, van het Britse Koninkrijk. De Ierse onafhankelijkheidsstrijd was nog niet gestreden. Er was wel al een hele grote tendens tot afscheiden van bepaalde streken van Ierland. Maar ook de Ierse jongens moesten naar het Britse leger. En vermits de Ieren over het algemeen katholieken waren, werden er regimenten samengesteld die bijna uitsluitend bestonden uit Ieren. En om die Ierse soldaten bij te staan, waren er almozeniers nodig voor de geestelijke bijstand. En dat was meer bepaald het werk van vader William Doyle. Hij zou dus legeramozenier worden, iets wat hem waar hij zich aan opgegeven had, maar wat hem niet zo bijzonder aantrok. Het was een leven dat hij in de verste verde niet uit zichzelf zou gekozen hebben, maar hij werd daar innerlijk toe gedwongen, omdat hij zag en inzag, daar zal ik als martelaar sterven. Daar zal ik mij helemaal kunnen geven aan de Heer. Maar zijn spiritualiteit, als ik het zo mag zeggen, was een echte spiritualiteit gericht op het offer van zichzelf. En wie zegt offer brengen, die heeft al onmiddellijk een band met de Eucharistie. Want in die tijd, van pater Doyle voor de Eerste Wereldoorlog, begin van de 20e eeuw, was de offerkarakter van de mis bijzonder van belang. Dat werd een heel bijzondere nadruk opgelegd. En wanneer men spreekt dus over het geven van zichzelf, het offeren van zichzelf, zit je al onmiddellijk bij de Eucharistie. Het zal ook een van de punten worden van de priester, en van vader Doyle mee bepaald, en van andere priesters, om te zeggen, als wij elke keer opnieuw de woorden van de consecratie uitspreken, dit is mijn lichaam, dan slaat het niet enkel op Christus zelf, maar dan slaat dat ook op de priester, die daar werkelijk in elke Eucharistie ook zegt, dit is mijn lichaam. Ik geef mij, ik offer mij, ik wil mij offeren, ik wil alles doen wat gij hier van mij vraagt. Dus William Doyle, zijn grote offerbereidheid en de Eucharistie, dat ging goed samen. Wanneer hij dus als almozenier dienst doet bij het Britse leger, heeft hij geen flauw benul wat hem allemaal te wachten staat. Almoezeniers bij het Britse leger waren absoluut geen luxe paarden. Er werd van hen bijzonder veel verwacht. Het was niet zo dat zij theekransjes konden houden met de officieren veilig geborgen achter de grenzen van de loopgrachten, maar er werd van hen verwacht dat ze werkelijk stand-by waren om alle soldaten bij te staan, ook de stervenden bij te staan. En ik lees uit zijn biografie een tekst, de eerste tekst die toch een bijzonder licht werpt op zijn almoezenierschap. Hij schrijft in zijn dagboek van 10 november 1914 dat ik mij opgaf aan de provinciaal als almoezenier heeft een wonderbare uitwerking op mij gehad. Ik voel een vurig verlangen mijn bloed voor Jezus te vergieten en, indien hij het wil, te sterven als martelaar der naastenliefde. De gedachte dat ik ieder ogenblik naar het front kan worden geroepen, misschien om daar te sterven, heeft in mij een groot verlangen wakker geroepen om, zolang ik nog te leven heb, alles te doen wat ik kan. Ik voel mij krachtig om elk mogelijk offer te brengen en het valt mij niet zwaar. Misschien rest mij nog weinig tijds wanneer ik mijn liefde tot Jezus kan tonen. En een hele mooie tekst die inderdaad ingaat op dat offer dat vader Doyle ziet op hem afkomen. Dat hem langs de ene kant huivert, inboezemt, maar langs de andere kant ook werkelijk zegt, dat is het ultieme wat ik kan doen, mijn leven geven als martelaar. Vader Doyle komt bij een regiment van Ierse fusiliers en op een bepaald ogenblik waren er in zijn brigade meer dan 12.200 Ierse soldaten die dus allemaal naar het slagveld moesten en die hij zou bijstaan. Fusiliers zijn mensen die in de eerste rangen zitten, die de stormloop moeten ondernemen op de vijand, die vooraan in de loopgraven zaten en die werkelijk het slagveld op moesten om daar tegen de vijanden te vechten. Dat was een bijzonder bloedige aangelegenheid. We kunnen ons dat nauwelijks nog voorstellen. Een slagveld in die tijd, dat is een gruwelijke plaats waar mensen stierven, waar mensen gewond raakten, waar mensen soms dagen nog tussen leven en dood hongen, waar voortdurend granaten ontploften, bij honderd tegelijk, waar men zich eerder in de hel waande. Vader Doyle ging daar naartoe. Hij was niet de almoezenier die zich in de veldhospitalen ophield, of niet altijd daar. Ook daar was uiteraard een werk voor hem weggelegd, in de veldhospitalen die achter het front waren opgesteld. Maar hij stelde zich daarmee niet tevreden. Hij wilde ook in de loopgraven bij zijn manschappen gaan. En dat werd door die manschappen heel erg geapprecieerd. In zoverre dat ze de stervenden vroegen naar vader Doyle, dat ze zijn gezicht moesten zien, dat ze zijn aanwezigheid moeten voelen. Want hij was niet een man die gebukt ging onder de droefheid of droefgeestig was. Hij was altijd een opgewekt iemand, iemand die zich totaal gaf aan zijn functie, maar niet vanuit een melancholie of een nostalgie, werkelijk vanuit een grote gegevenheid en met een optimisme en met een blijheid. Dat maakte dat hij een aantrekkelijke figuur was voor de soldaten, die niet te doen hadden met een lijkbidder, waar naar genoeg lijken daar, maar die te maken hadden met een optimistische figuur die de soldaten werkelijk moed inspraken.
Thank you.
omdat Eucharistie ook van groot belang was, zowel voor vader Doyle als voor de Ierse soldaten, blijkt uit volgende teksten, ook genomen uit een brief van hem van 19 maart. Hij schreef namelijk gedurende gans die oorlog heel veel brieven aan zijn vader en ook dit citaat komt uit een brief gericht aan zijn vader. Hij vertelt in zijn brief: om 7 uur in de morgen begon ik de heilige communie uit te delen aan de manschappen. Ik vermeld hierbij dat het toen heel gebruikelijk was om communie buiten de eucharistievering te geven aan de mensen. Een praktijk die met het Tweede Vaticaans Concilie een beetje heeft opgehouden van te bestaan, maar in die tijd was het communiceren los van de viering van de eucharistie zeer frequent en ook goed ingeburgerd. Daarom schrijft hij: ik begon om 7 uur in de morgen de heilige communie uit te delen aan de mannen, aan de hen van wie ik de vorige avond de biecht had gehoord. Goddank, zegt hij, een flink aantal. Daarna hoorde ik biecht in het Frans van de inwoners van het stadje en van enige Franse soldaten. Op dit ogenblik durf ik iedere taal aan. Hij, bij een bepaalde viering van de Eucharistie, schrijft hij het volgende over: ik heb nog nooit de heilige geheimen onder de blote hemel gevierd. En ik geloof dat het op de soldaten een even diepe indruk maakte als ikzelf. Eucharistievering kon hier dus niet altijd geschieden in kerken of kapellen, maar dat werd ter plekke gedaan, op plaatsen, soms in de loopgraven zelf, dat werd in open lucht gehouden, tussen de ruïnes van de huizen en van de dorpen die volledig aan flarden waren geschoten. Maar ik heb dus nog nooit, schrijft hij, de heilige geheimen onder de blote hemel gevierd en ik geloof dat het op de soldaten een heel diepe indruk heeft nagelaten, als ook op mij. Het was prachtig. En een Duitse vliegmachine die op verkenning was in de nabijheid zorgde voor precies genoeg gevaar om het schouwspel een oorlogstintje te geven. Ik was een beetje bevreesd dat een bom te midden van de manschappen neer zou komen. Maar onze onwelkome bezoeker, het Duitse vliegtuig werd meer bepaald, had waarschijnlijk zijn handen vol met het ontwijken van de granaten van ons geschut. Dat dreunde en donderde de ganse mis door. Bovendien vertrouwde ik erop dat tenminste deze keer de enge bewaarders een plicht zouden doen en ons allen zouden beschermen totdat de mis was geëindigd. Een heel bijzonder stukje uit zijn brief die wijst op de gevaren op het slagveld tijdens die Eerste Wereldoorlog en op alle slagvelden van de wereld, maar ook hoe de Almozenier erop gebrand was om de Eucharistie te geven aan deze jongens. Die Ieren wilden een geweten in orde hebben voordat ze naar het slagveld trokken. Zij wilden de Heer in zich hebben, de Heer ontvangen hebben. Vele van hen zouden inderdaad niet meer terugkeren uit de loopgraven, maar zouden sneuvelen op het slagveld. En er was voor die jongens, die katholieke Ierse jongens, van bijzonder belang om dus een geweten te bevrijden van mogelijke zonden en om contact te hebben met Eucharistie Christus, van wie zij wisten dat hij een leven was. Het leven dat Jezus beloofde: ik ben het levende brood, dat hebben zij werkelijk beleefd. En vader Doyle was daarvan overtuigd dat hij zoveel mogelijk de soldaten moest bijstaan door het sacrament van de biecht en door het vieren van de Eucharistie en het uitdelen van de communie in de Eucharistie of op bijzondere momenten. Hij schrijft nog in een andere brief: toen ik ontbeten had, stond een groot aantal soldaten te wachten om te biechten. Ik gaf hen ook de heilige communie, alhoewel ze niet nuchter waren. Want omdat zij die avond de loopgraven ingingen en in doodsgevaar verkeerden, kon ik hun het allerheiligste als teerspijze geven. Inderdaad, het is een vroom gebruik aan de stervenden nog de communie uit te reiken, wanneer dat mogelijk is, als viaticum, als teerspijze op hun weg naar de hemel, op hun weg naar het andere vaderland. Dus de soldaten gingen de loopgraven in, probeerden te biechten, individueel. Wanneer het er te veel een aantal waren, schrok vader Doyle er niet voor terug om de algemene absolutie te geven aan de Ierse soldaten. Maar hij gaf ook zoveel mogelijk de heilige communie. En voor velen, zegt hij, het was voor menige arme kerel de laatste. De laatste heilige communie. En ik hoop dat zij nu in de hemel voor mij bidden. Dat is een bijzonder getuigenis van vader Doyle, die als almozenier in het Britse leger erop gewezen had hoe belangrijk de Eucharistie wel was voor deze soldaten in hun geestelijk leven. Maar hij schrijft nog in een andere brief, ook over de Eucharistie. Ik heb, zegt hij, het grote voorrecht en de grote vreugde Jezus dag en nacht aan mijn hart te dragen. Toen ik vroeger eens had gelezen dat Paus Pius IX de pyxis rond de hals droeg, de pyxis is het kleine metalen doosje waarin één of meerdere hosties kunnen ondergebracht worden en dat de priester gewoonlijk op zijn hart draagt wanneer hij de communie gaat uitreiken aan zieken of stervenden, dat ook vele mensen de dag van vandaag meenemen om de communie te brengen aan de zieken. En dat grote voorrecht had ook vader Doyle. Ik heb de grote vreugde Jezus dag en nacht aan mijn hart te dragen. Hij was altijd klaar om werkelijk de Eucharistie uit te reiken als teerspijze aan zijn soldaten. Natuurlijk verzette ik het als een dwaasheid. Wie had kunnen denken dat de God van alle heiligheid zo laat zou afdalen dat hij mij tot zijn rustplaats zou maken? Hier spreekt hij een heel diepe verering en geloof uit in de aanwezigheid van de Eucharistie, die hij bij zich kan dragen als priester, die God zo in zijn heiligheid laat afdalen, dat hij bij mij in die kleine pyxis als heilig brood aanwezig kan zijn. En dat ik werkelijk zo de soldaten in mijn eenheid van dienst kan zijn. Deze gunst, uiteraard om Jezus bij hem te hebben in de pyxis, deze gunst alleen, waren mij wel 20 oorlogen waard. Soms schaam ik mij dat ik uit zijn nabijheid, Jezus in de pyxis op zijn hart, dat ik daarbij niet meer voordeel trek. Maar hij kent mijn zwakke, onstandvastige natuur. Zelfs wanneer ik niet onmiddellijk met hem bezig ben, zet hij toch het werk in mijn ziel voort. Gelooft gij niet dat Jezus zijn moeder met genade heeft overladen gedurende de maanden dat Maria hem heeft gedragen? Ik ben overtuigd dat hij veel, even gunsten aan mij zal schenken, terwijl ik hem overal bij mij draag. Dat, beste luisteraars, is een heel mooi getuigenis van deze vader Doyle over de presentie, over de aanwezigheid van de Heer in de Eucharistie, die hij als heilige teerspijze met zich droeg op dat slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog. Vader Doyle, overtuigd van die tegenwoordigheid van de Heer, was ervan overtuigd dat hij onwaardig was om dat te doen, maar zoals de tekst zegt, zoals Maria vol dankbaarheid was wanneer zij Jezus aan haar hart droeg gedurende 9 maanden, zo was vader Doyle heel dankbaar dat hij zeker als onstandvastige natuur of als zondige mens die Heer altijd bij zich kon hebben. Dat was voor hem een bijzondere gunst. Vader Doyle, de grote vriend van de soldaten, Ierse katholieke soldaten in de Eerste Wereldoorlog, hij zou sterven op het slagveld, zoals hij een beetje in zich had. Hij zou sterven op het slagveld, geveld door een granaat, tijdens het bijstaan van stervende soldaten. Dus die almozeniers kropen uit de lucht, de loopgraven beter, en kropen daaruit, gingen het slagveld op en op zoek naar de stervende soldaten om hen absolutie te geven, het viaticum te geven. En dat was natuurlijk een heel groot risico. De meeste almozeniers gingen niet zo ver, maar het werd bijzonder geapprecieerd door de soldaten wanneer die Almozenie werkelijk met hen meetrok het slagveld op. Zo deed ook vader William Doyle. En hij werd geveld door een granaat tijdens dat dus de hulp aan stervende soldaten. Waar heeft zich dat voorgedaan? Namelijk bij ons op het veld, de veldslag in het dorpje Passendalen, dichtbij Ieper. Een graf heeft hij niet. Men zal zijn graf tevergeefs zoeken. Als ik mij zo mag uitdrukken, iedereen zal begrijpen wat ik bedoel. Zijn ledematen werden ergens vlug begraven, maar men heeft nooit zijn graf met zijn ledematen teruggevonden. En hij heeft dus ook geen echt graf gekregen. Men begroef de gesneuvelde heel vlug. Hun ledematen bracht men bij elkaar. Men legde ze in een graf, op het slagveld vaak. En niemand heeft ooit zijn graf teruggevonden. Maar zijn naam staat wel op het grote Britse militaire kerkhof van Tynecot bij Ieper Passendalen. En daar het grootste militaire kerkhof rond de IJzer, waar zoveel zijn, daar staat zijn naam gebeiteld bij de vermiste personen. Vader William Doyle, daar gestorven op het slagveld met de Eucharistische Christus altijd bij hem. Hij leefde voor de Eucharistie en hij leefde van die Eucharistische aanwezigheid van de Heer. Dat heeft enorm veel voor hem betekend, dat hij almozenier dat kon doen voor zijn Ierse soldaten. Een tweede figuur heb ik hiermee willen bespreken. Iemand die werkelijk leefde voor de Eucharistie, die vol was van die aanwezigheid van de Heer en die alle gevaren trotseerde van het slagveld om toch de soldaten bij te staan, zoveel als mogelijk, en ook met die heilige teerspijze en tegemoet te komen. Die heilige teerspijze, het viaticum en te geven op weg naar een nieuwe en eeuwige bestemming. Vader Doyle, zijn graf is dus nooit gevonden, maar zijn gedachtenis is wel in ere gebleven bij de Ierse, bij de Ieren en ook in het Britse leger, daar hij een bijzondere heldhaftigheid heeft betoond die grenst aan het martelaarschap. Het is een figuur die natuurlijk uit een andere tijd komt en die tijd legde andere accenten in wat betreft de Eucharistie, maar hij is ook iemand van wie we kunnen zeggen dat de Eucharistie oorsprong en hoogtepunt was voor hem van heel zijn christelijke leven.
Back to my
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de Eucharistie, gebracht door eerwaarde heer Edward Janssens.